Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren is Rens Lucas geboren. Lucas is de zoon van Danielle en Maarten Schimmel en broertje van Isa. Ze wonen op de Tolle Hof 19 in Kesteren. Feliciteren hen van harte met hun geboorte. Ter voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen van Psalm 98 vers 1, zingt een nieuw gezang de Heere. En ook vers 3, doet hij uw harp de psalmen horen. Het eerste en derde vers van Psalm 98. De kerkraad wenst u en jou in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen ons loflied met ook de overige twee versen te zingen van Psalm 98, de versen 2 en 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade en laat al de stromen vrolijk zingen. 2 en 4 van Psalm 98. We gaan nu luisteren naar het gebod van onze God. En daarbij gaat het om horen en doen. En over het horen en doen heeft Jezus aan het eind van de bergrede een prachtige gelijkenis gesproken over een dwaas man en een wijs man die beide bouwden hun huis, de een op het zand, de ander op de rots. En daar zingen we van met de woorden van op toonhoogte 377 na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Dus bouw je huis op Jezus, de rots. We luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult daarvoor u niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. En gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, regen en storm. We hebben er genoeg van meegemaakt in de dagen achter ons. Maar we hebben er ongetwijfeld ook genoeg van gezien en gehoord. Als gigantische orkanen mensen en hun woningen en hun levens teisteren. En als er weer aardbevingen zijn geweest, zoals in Mexico, dan zijn wij mensen maar klein, nietig, tegenover dat machtige natuurgeweld. En wat brengt het veel nood en ellende, onzekerheid. Daarom bidden we van u, als wij hier veilig en wel in de kerk zitten of thuis bij de kerkradio, wees toch ook met die mensen die dakloos zijn geworden of dat misschien alsnog worden. Omdat de wind nog niet is uitgeraasd. En we bidden van u, o God, help de helpers die daar doende zijn in weer en wind. Om soms zelfs het onmogelijke te moeten doen. Wil gij zelf die God zijn die ook aanwezig is. En die het wil laten merken. Dat u trouw houdt en trouw blijft. Zo zijn we ook deze dienst weer begonnen. Om dat te belijden. En geef dat we daar ook houvast aan hebben. Elke dag weer opnieuw. Dat u het bent en niet wij. Wij hebben het niet gemaakt. Dat merkten we wel toen we uw geboden hoorden. En ons eigenlijk de spiegel werd voorgehouden. Wat zijn we voor een bouwer? Op de rots of op het zand? Blijft ons huisje staan of stort het in door storm en stroomgeweld? Heere God, we bidden u, geef ons hou vast aan uw woord, aan uzelf. En leid ons ook vanmorgen weer. Als we zijn samengekomen om te horen en te zingen, het orgel te bespelen, te spreken. Laat het alles zijn tot meerdere glorie van uw naam. En wil alles wegnemen wat o zo gemakkelijk in de weg staat en wat een verhindering zou kunnen vormen om op de juiste wijze met u en met uw woord bezig te zijn. Neem ons allen om onder uw hoede, jong en oud. Hier in de kerk, bij de zondagsschool, bij de oppas, straks bij de kindernevendienst, maar ook thuis en overal elders. We vragen het van u, uit genade alleen. Dat betekent onverdiend, maar we weten ook van uw rijkdom in uw Zoon Jezus Christus. En daarom bidden we het in zijn naam. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen het vervolg van waar we vorige week zijn gestopt uit 2 Samuel 6. De versen 11 tot en met 23. Vorige week had David geprobeerd om de ark naar Jeruzalem te halen. Dat is niet gelukt. Het kostte het leven van Uzza. En dan wordt hij tijdelijk ondergebracht bij Obed-Edom. En dan lezen we in vers 11, zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden lang. En de Heere zegende het Obed-Edom en heel zijn huis. Koning David werd de boodschap gebracht, de Heere heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere, en David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over, met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde, toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. Toen ze koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte ze hem in haar hart. Toen ze de ark van de Heere de stad binnenbrachten, zetten ze die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heere en dankoffers. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heere van de legermachten. Hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder één broodkoek, één klomp dadels en één rozijnenkoek uit. Toen ging al het volk zijns weegs, ieder naar zijn huis. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David tegemoet en zei: wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt? Maar David zei tegen Michal: voor het aangezicht van de Heere, die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heere, over Israël, voor het aangezicht van de Heere heb ik gehuppeld. En ik zal me nog geringer gedragen dan dit en nederiger zijn in eigen oog, maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en in het bijzonder onderstrepen de woorden die David spreekt in vers 22. En ik zal me nog geringer gedragen dan dit en nederig zijn in eigen oog, maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit overdenken willen we eerst nog zingen. Psalm 122. Psalm 122, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122. Gewijde des Heren, hoe zitten we in elkaar? Wie ben je, wat doe je? Minachten of eren? Minachten of eren, dat zijn eigenlijk de twee woorden waarmee je het gelezen gedeelte uit 2 Samuel 6 zou kunnen karakteriseren. Hoogachten of de grond inboren. Trouwens, we hebben je meegelezen, de ark van het verbond, de ark van God, is weer terug. Is weer terug in Jeruzalem. En dat gebeurt in één hoofdstuk. Vorige week stonden we stil bij de eerste helft van 2 Samuel 6. En nu dus bij de tweede. Begin een aangrijpend gedeelte. Als daar Uza's hand uitschoot om de schuivende ark voor vallen te behoeden. En zeg maar dat Gods hand dan ook uitschiet. En Uza dood. En dat bracht in David woede teweeg, begrijpelijk. En tegelijkertijd ontzag voor God, onbegrijpelijk. Ja, wie zou niet vrezen wanneer zoiets in je omgeving gebeurt? En de grote vraag van David was toen, hoe moet het nou toch verder? Hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? Maar eerst even niet. Net alsof David eerst even een afkoelingsperiode in acht neemt. Want dit is zo ingrijpend en aangrijpend geweest. Je houdt er een trauma van over. En toch blijft die vraag bij hem spelen. Hoe moet die ark van de Heere bij hem komen? Vlak bij de plaats waar het ongeluk gebeurde, woont Obed-Edom. En bij hem wordt de ark zo lang gestald. 3 maanden. Dat werd Obed-Edom niet gevraagd. Maar hij werd eraan gewaagd. Ja, je weet toch niet op zo'n manier wat je in huis krijgt? Is er bij u, bij jou, bij mij, is er bij ons eigenlijk wel plaats voor God in je huis? Plaats voor de Heere God. Nee, niet God een beetje bij je in de buurt. Veilig op een afstand, maar gewoon over de vloer, hè? In je huis. Of zijn we dan niet thuis? Of zeggen we heel eerbiedig, wie ben ik dat u onder mijn dak zou inkomen? Of ik ben het niet waard. God in het midden. In het midden van je huis, in het midden van je leven. Midden in je werk, midden in je vrije tijd. Midden in je familie. Ik denk dat Obed-Edom iedereen uit zijn gezin wel een aantal degelijke instructies zal hebben gegeven van blijf uit de buurt van die ark. Niet aanraken. Kom er niet aan. Kijk er niet in. Ja, en wonder wel, lees je dan dat God dat gezin van Obed-Edom zegent. Op de een of andere manier vaart hij er wel bij. Hoe gaat het met je, Obed-Edom? Of hoe je dan ook heet. Ik weet me gezegend. Gezegend door God. Want hij woont bij me. En de zegen van de Heere, die maakt rijk. Wie God in zijn huis ontvangt, merkt dat de Heere God ook alles meebrengt. Wat een zegen. En dat is veel meer dan voorspoed en succes, hoor. Maar het is wel erg als er voor God geen plaats is. In je huis, in je leven, in je bestaan. Gezegend. God komt er in mij, in alles. En David die hoort dat. De kust is veilig en die kist is veilig. Hij kan nu de ark naar Jeruzalem. En dan heeft David er ook alle vertrouwen in. Het staat er heel kort en bondig in vers 12. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. Het zou zomaar een vette kop kunnen zijn in de krant. Want de verdere invulling, die volgt, die komt daar gelijk onder. En dan merk je al lezende weg dat het totaal verschillend is aan de eerste keer toen ze van plan waren om de ark te halen. Nee, de ark die hobbelt nu niet zomaar op een kar richting Jeruzalem. Nee, we hadden het al gezegd vorige keer. De ark had ogen om draagbomen doorheen te steken. En de ark wordt nu volgens voorschrift gedragen door dragers. En dat zijn er dan geen 30.000. Zoals die de vorige keer waren opgetrommeld en van de partij moesten zijn. Dat waren daar toen de rode baretten, zeg maar. De beste van alle mannen van Israël. Nee, iedereen wordt erbij betrokken. Het hele huis van Israël. En wat de muziek betreft, is niet heel de harmonie nu uitgenodigd. Geen uitgebreide opsomming van instrumenten. De langste uit het Oude Testament, zoals we die daar in het begin tegenkomen. Nee, bazuingeschal. We hebben ervan gezongen. Met de woorden van Psalm 98. Bazuingeschal en het geluid van de menselijke stem. Gejuich. Maar wij zijn misschien wat te nuchter. Hier in het Westen. Maar als je mensen in of mensen uit Israël gadeslaat, bij de klaagmuur bijvoorbeeld in Jeruzalem, wanneer ze staan te bidden en te danken en te wiebelen en te bewegen, ja, dan lijkt het nergens op, vergeleken met ons onderuit hangen in de bank. Eén en al bewegelijkheid. En ze danken en ze loven en ze aanbidden God. Niet alleen met hun ziel, met hun binnenste, maar met hart en ziel en hoofd en handen, totaal. Met hun hele lichaam. Handen en voeten. Vreugde voor het aangezicht van de Heere. Gek, hè? Of niet? Ik meen dat Paulus schreef: verblijd u in de Heere. Altijd. Verder werd er ook geofferd. Hebben ze heel goed afgepast. Na 6 stappen gebeurde dat. Sommige mensen die lezen dat ze na iedere 6 stappen weer een offer brengen. Ik denk eerder dat het eenmalig is geweest. Net na vertrek. En voordat ze die 7e pas zetten, het getal van de volheid, die pas werd niet gezet voordat het offer gebracht was. En eigenlijk is dat ook een teken van kleinheid, afhankelijkheid. En niet van, wij zullen dat klusje wel eens even klaren. De mouwen opgestroopt. Nee, klein, afhankelijk, je plaats wetend. Hij is God en niemand meer. Nou komt het in de Bijbel ook voor, net als in de grote mensenwereld, dat de beste stuurlui aan wal staan. Dat ze kritiek hebben vanaf de zijlijn. Net als die supporters die precies weten hoe er gevoetbald had moeten worden. Terwijl ze zelf niet in het veld stonden. En in de kerk net zo goed, mensen die Niet meedoen, wel erbij horen. Erbij hoorden. Maar als je hoort wat ze rondstrooien, dat zijn geen pepernoten. Hè, maar dat je er dus echt op betrokken bent. En dat je het weet, het is jouw God en Vader. En het is jouw gemeente. En het is jouw kerk. En de kerk ben jij. Kritiek is zo makkelijk. Zeker wanneer het afbrekend is. En we kunnen dat gewoon zo vanuit onze luie stoel. We kijken naar Michal. Ze is de vrouw van David geweest. En toen weer van een ander. Weggegeven door de vader. En nu weer de vrouw van David. Dochter van koning Saul. En als David dan na een lange dag weer thuis komt, dan krijgt hij me daar toch de wind van voren. Terwijl hij juist zijn gezin wilde zegenen. Wilde laten delen in de zegen van God. Die hij op die dag mocht ervaren. Van God van wie de ark nu niet meer buiten, maar binnen Jeruzalem stond. Zegenen, dat heeft in zich God groot maken. En dat doen in en met en voor je gezin, met bidden en danken en lof zingen. Hij komt thuis en dan neemt ze hem me toch onder handen. Ze veegt hem de mantel uit, de koningsmantel. Ze heeft het namelijk echt wel gezien, hoor. En ze heeft het in ogenschouw genomen. En ze heeft het zo eens van een afstand bekeken. Zij zag neer, zo lazen we. Ze keek van boven naar beneden. En het is echt een neerkijken op. Uit de hoogte. Hè, als je iemand in de ogen kijkt, op gelijke hoogte, dan is dat heel anders dan dat je uit de hoogte. Dan kijk je ergens op en je kijkt iemand niet in de ogen. Het is hoogmoedig. En dat blijkt ook uit die andere opmerking die ze David, haar man, meegeeft. Die er van haar geschreven staat. Ze verachtte hem in haar hart. Minachten mag je ook vertalen. Minachten. Als je echtgenoot hebt. Dat is heel wat anders dan beminnen, minachten. Waardeloos achten, in plaats van waarderen. Hij was veracht. En wij? Wij hebben hem niet geacht. Dat staat er geschreven van Jezus als de leidende knecht van de Here. Hier valt Michal over David. Over hoe hij erbij gelopen had. Hij had niet eens een koninklijke mantel aan. Maar een gewoon priesterhemd. Soms dan, en dat gebeurt ook bij zo'n programma op tv, dan kun je mensen wel eens een koude of een warme douche geven. Maar hier wordt David eigenlijk gewoon met het badwater weggespoeld. In één keer. Lijkt nergens meer op vindt in een priesterhemd. Ik zei het net al, de beste stuurlui, die staan aan wal. Want let erop, zij is zelf niet mee geweest om die ark te gaan halen bij Obed-Edom naar Jeruzalem toe. En zij heeft blijkbaar ook niet meegedeeld en meegeleefd over en met de zorg van haar man, hoe die toch ooit die ark weer in Jeruzalem moest krijgen. En voor haar is de koek ook op. Want iedereen, zo lazen we, had tot verhoging van de feestvreugde van David iets lekkers uitgedeeld gekregen. Aan heel het volk, aan heel de menigte, van de man tot de vrouw toe, iedereen kreeg een broodkoek, een klomp dadels en een rozijnenkoek mee naar huis. En toen ging ieder weer zijn weegs, ieder naar zijn huis. Maar Michal ging niet naar huis. Ze zat al thuis. Minachtend, verachtend. En ze zegt, wat zal meneer de koning vandaag vereerd zijn geweest, zeg. De koning die zich heeft uitgekleed voor het aangezicht van slavinnen, van zijn dienaren. Uitgekleed voor het laagste gepeupel dus eigenlijk. En bij al haar gesmaal en bij al haar gespot is het maar de vraag of David zich helemaal heeft ontkleed. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk bedoelt ze van hij heeft zijn koningsmantel uitgetrokken. En een priesterhemd aangedaan. Ja, daar sta je in je hemd, jongen, zegt Michal eigenlijk. Hij had niet langer die majestueuze mantel aan van zijn koningschap. Maar een gewoon priesterhemd, wat door een alledaagse priester werd gedragen. Uit wit materiaal geweven. Dat ziet er toch niet uit, David, zegt Michal. Maar dan komt onze tekst. Dan komt de reactie van David. Als je wel eens sport, dan is het, als het goed is, heb je eerst de warming up. En dan aan het eind is er de cooling down. Hoe zou je nou reageren, hè, op die opmerkingen als je die naar je hoofd geslingerd krijgt van een Michal? Of hoe je dan ook heet. Je kunt natuurlijk, terwijl ze al uit de hoogte deed, nog hoger van de toren gaan blazen. En je kunt de discussie aangaan. Maar fijn, we weten allemaal wel hoe onze manieren zijn in zo'n geval. Maar nee, dat doet David niet. David doet er niet nog een schep bovenop. Maar wonderlijk genoeg doet David er nog een schepje van af. Hij zegt, ik heb voor Gods aangezicht gehuppeld. Tot zijn eer. En wat Michal heeft gezegd en gezien, dat heeft David niet gedaan. Hij heeft alleen maar in oprechtheid de eer van God bedoeld. En als je dat nou maar niks vond en beneden mijn stand, dan maak ik me nog minder Michal. En je hoort hierin iets van, hij moet wassen, groeien, groter worden. En ik nog minder en minder stapjes terug. En David heeft zo op een eigenlijk onverwacht, maar wel waardige wijze, zijn vrouw te woord gestaan en haar eigenlijk ook gelijk de mond gesnoerd. En weet u wat hij zegt? Dat is een woord, dat kennen wij ook. David die wenst voor God nog sjoveler te worden. Dat woord staat er. Sjoveler. En wij zeggen wel eens iemand die gaat sjovel gekleed. Een beetje, ja, niet bij de tijd en misschien wat rafelig, sjovel. Maar letterlijk betekent dat woord nederig, nietig, klein. Oh jawel, David is en blijft de gezalfde van de Heere zijn God. En samen met zijn volk wil hij dan ook de Heere de eer geven. En dan valt stand en status vallen daarbij weg. En je inkomen en je afkomst, die doen er dan ook niet meer toe. Dan telt je opstelling tegenover God. Kijk, en dan heb je natuurlijk graag mensen die hoog van de toren blazen. Je hebt andere mensen die in een hoekje gaan zitten knorren. Maar dat telt even helemaal niet. Sjovel. Nederig. Nog nederiger. Michal, die is eigenlijk een beetje het beeld van haar vader. In al zijn trots en majesteit. En als je het zo vluchtig leest. Geschiedenissen van Saul. Een beetje vreemd aan het leven met God. Hij heeft geen behoefte aan de ark. Hij heeft geen behoefte aan de God van het verbond. Maar weet u. In zo'n koningsmantel. In zo'n plechtig, prachtig, statig statiegewaad. Ja, daar kun je hooguit een paar statige pasjes in maken. Maar in een priesterhemd, daar kun je huppelen. Van zielenvreugd, van blijdschap, van dankbaarheid. Dat de ark weer terug is. En zo mag Gods aanwezigheid vreugde brengen. En ook verwachting. En dat we zo op hem bouwen. Ons schild en onze verwachting. Niet uit de hoogte, Michal. Of hoe je dan ook heet. Gewoon sjoveltjes. Nederig. Over sjovel gesproken. Als er één koning is geweest die echt sjovel is geweest, die zich heeft vernederd, die zo laag kwam dat hij aan een kruishout werd verhoogd, die zich liet binden en spijkers door de handen en voeten liet slaan. Je kent zijn naam, want je weet dat hij de Christus heet. Zo is God in ons midden geweest. In Jezus Christus. Zo is God in ons midden in de geest. En hebben wij dan niet in heilige eerbied hem nederig te aanbidden. En nog nederiger. Klein. Kleiner, kleinst. Weet je, het brengen van de lof aan God, dat brengt en houdt mensen allemaal op hetzelfde niveau. Nederig. Dat brengt je niet op een populaire basis, maar nietig, gering tegenover hem. Je kent je plaats. Maar wie ben je dan? Ben je dan iemand die opspringt voor de Here? En die ook nog wel wil meelopen in de optocht door de tijd. Om ook in het midden van de wereld kerk te zijn die gezien mag worden. Terwijl je daarvoor geschapen bent, hè? Om er te zijn voor God. Voor het beleven van vreugde in de Here. Of ben je een toeschouwer langs de kant, vanaf een afstand, iemand die zich uit de hoogte op de vlakte houdt en verder niet. Die toekijkt vanuit een beschutte schuilplaats. Misschien wel met een spottend glimlachje om je mondhoeken. Met een commentaar van je welste. Ik lees helaas aan het slot dat die houding van Michal letterlijk onvruchtbaar is. En de slavinnen van de laagste in stand hebben er meer hart voor dan de hoogste vorstin. Wie ben ik? Wie ben ik voor God? Stel ik me aan? Denk ik dat ik heel wat voorstel? Of weet ik mijn plek? Sjofel. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 68, de versen 2 en 5. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. En uw hoop, uw kudde, woonde daar. 2 en 5 van Psalm 68. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u de Allerhoogste bent. Die toch niet op ons neerziet op een manier zoals Michal op haar man neerkijkt. Maar dat u ons nabij bent en nabij gekomen bent. Ja, onder ons hebt willen huizen in uw Zoon Jezus Christus. En onder ons waait door uw geest en woont met uw woord. Wat een voorrecht. Dan hoeven wij ons niet te verheffen op onze stand of status, maar mogen ons klein weten, nietig, nederig. Tegenover zo'n machtig God, die het waard is om aanbeden en beleden te worden bezongen en keer op keer groot gemaakt. Heren, we bidden van u, leer het ons af om uit de hoogte te doen, wetend dat we mensen zijn uit de aarde aards, gemaakt van het stof. Maar we bidden u ook, laat ons zijn als klei in uw handen en maak ons een vat tot uw eer. We bidden u voor een ieder onze, of u ons een God van nabij wil zijn, in voor- en in tegenspoed. We bidden u voor Rien Dros, die zojuist de kerk uit moest. Geef dat het mee mag vallen. We willen u ook danken voor nieuw leven. Dat Lucas Schimmel geboren mocht worden. En dat Maarten en Danielle en Isa en ook de grootouders werden verblijd. Geef dat hij mag opgroeien en groot worden. Tot eer van u, zijn schepper en onderhouder, zijn verlosser. En laat ook hem, net zoals de evangelist Lucas in uw woord, maar goed spreken van zijn meester. En alle dingen nauw onderzoeken en daaruit leven. Heere God, we danken u ook voor meneer en mevrouw van der Hater te Jong, die in de afgelopen week mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Wees hen tot een God van nabij. Tot een God die trouw houdt en die trouw blijft. En niet loslaat wat u begonnen bent. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. Zo geteisterd en gehavend. Maar ook allerlei menselijk geweld wat rondwaart. Stemmen die zich laten horen. Maak ons nederig. Gewoon schoffele mensen. Die u kennen. En u aanbidden. Wat hebben we daar onze handen vol aan. Ja, heel ons leven. Met elkaar. Zorgt u voor zending en evangelisatie. Zorgt u voor het winterwerk dat ook weer gaat beginnen, waarvan we aanstaande zaterdag en volgende week zondag de start hopen te hebben. En we bidden van u, open onze ogen, opdat we u zien en niet aan u voorbij zien. Open onze oren, opdat we u horen en niet horende doof zijn. Maar laat ook onze handel en wandel steeds weer en meer in nederigheid u bedoelen. Opdat ook anderen daarop opmerkzaam worden gemaakt. Heere God, breng ons ook vanavond weer te samen onder het geklank van uw woord. We vragen het ootmoedig, eerbiedig, alleen van u. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is voor het werk van de HGB, waar onze gemeente ook dankbaar gebruik van maakt. tweede is voor de Broederskerk Rentmeesters en hun bezigheden. Het derde is voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de bussen bij de uitgang zijn voor de GZB. We willen ook zingen. En wel van op toonhoogte 247. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Alle drie de versen. Om de zegen van onze God mogen we nu onze weg vervolgen om ook een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.